Vandaag zijn we te gast in restaurant De Ondraaglijke Lichtheid van het Bestaan.
De chef van dienst, Milan Kundera, zorgde voor een feestmaal.
We lieten ons leiden door toevalligheden.
Zetten een bolhoed op onze snoet.
Riepen uit volle borst, einmal ist keinmal.
En we neurieden Beethovens Es muss sein.
Hopelijk plegen wij geen verraad tijdens deze aflevering. Gaan we er aan beginnen?
Ja. Hey Lander.
Dag Maxine.
We hebben veel te bespreken.
We hebben heel veel te bespreken vandaag. Het is onze eerste klepper.
Ja, en allemaal op een speciale dag, hè?
Ja. Welke dag?
Vertel maar welke dag het is, Lander.
Ja, het is mijn verjaardag vandaag.
Yay!
Joepie. Ga je beginnen zingen? Of moeten we dan onze oren
niet,
sluiten?
Ik weet niet of onze luisteraars dat zo leuk zouden vinden.
Ik denk het ook niet.
Oh, dank u.
Oké, maar ik stel voor dat we er eigenlijk echt gewoon in vliegen, want het is veel werk.
Heb je zin in een soepje?
Ik heb heel veel zin in een sinaasappelsoepje.
Oké. Dan beginnen we eraan. Ik zal deze keer iets meer vertellen over de auteur. Mm-hmm. Het gaat om Milan Kundera. En die is geboren op 1 april 1929. Wow. En dat is geen grap. Die zag je aankomen.
Ja. Yeah.
En hij is geboren in Brno in Tsjechië. Maar toen heette het nog Tsjechoslowakije.
Uh-huh.
Hij stierf op 94-jarige leeftijd in Parijs. En dat gebeurde dit jaar. En dat is eigenlijk ook de reden waarom we voor dit boek gekozen hebben. Dat en omdat het een klassieker is.
Ja, zeker.
Dat we allebei nog niet gelezen hadden. Kundera wordt vaak de beroemdste Tsjechische schrijver genoemd. Maar dat is eigenlijk een beetje raar, want in de jaren 70 trok hij naar Frankrijk. Eigenlijk in ballingschap.
Ja,
hij was op de vlucht voor het communisme. Mm-hmm. Ik denk dat misschien gewoon... Ik ga jou eventjes een hele korte geschiedenisles laten geven, Lander. Want jij bent onze expert van dienst.
Ja. Ik ga er misschien nog even mee wachten, als ik mag.
Ah, oei, oké.
Maar nee, dat is niet erg, omdat ik... Allee, ik heb zo wat mijn research gedaan over de Praagse Lente.
Ja.
En de Praagse Lente is eigenlijk ook de setting van het boek. Laat het ons zo zeggen, het speelt zich af tegen die achtergrond. Maar ik denk dat dat misschien logischer is als ik het vertel wanneer dat ik bezig ben over het boek en de ontwikkelingen of zo.
Oké, dan ga ik verder met Kundera.
Ja, dat is goed.
Na de Russische inval, waar jij later nog iets meer over zal zeggen, in 68 was dat, werd hij afgezet als professor aan de filmacademie waar hij werkte. En werden ook zijn boeken gebannen. Maar daar kom je dan waarschijnlijk nog even op terug. Hij vluchtte dus in de jaren 70 naar Frankrijk. En zijn Tsjechische nationaliteit werd ingetrokken door zijn land. En dat werd trouwens pas heel laat hersteld. Ik denk dat dat 2019 of zo was.
Wow.
Heel heftig. Maar in 81 verkreeg hij dus de Franse nationaliteit als politiek vluchteling. Hij woonde en werkte eigenlijk voor de rest van zijn leven in Frankrijk. En hij had daar een heel innige connectie mee, met dat land. En hij noemde zichzelf ook echt een Franse schrijver, geen Tsjechische. En in een interview zegt hij zelf van France is my real, only real homeland now. Dus dat is
eigenlijk dat zegt wel veel, ja.
Ja. Kundera wordt ook vaak getipt als een kanshebber voor de Nobelprijs voor de literatuur.
Maar
die heeft hij
dit
nog
jaar
nooit
niet
gewonnen.
Zijn,
en dit jaar ook niet.
Ja.
Fun fact. Vandaag is de Nobelprijs voor de literatuur bekendgemaakt. En het is dus niet Kundera.
Nee, het is Jon Fosse.
Voilà.
Ja.
Misschien een ideetje voor een volgende podcast. Wie weet.
Ja, eigenlijk wel. Dat is ook meer theater. Hebben we ook nog niet gedaan. Dat zou wel een uitdaging zijn, denk ik.
Misschien kunnen we het meteen naspelen of zo.
Ja, een hoorspel creëren. Dat kunnen we doen.
Maar we gaan verder met Kundera. Hij heeft redelijk wat werken geschreven wel. Veel essays ook. En veel zo wat kortere dingetjes. De Ondraaglijke Lichtheid van het Bestaan is wel echt veruit zijn populairste werk. Het werd uitgebracht in 1984 en maakt eigenlijk deel uit van wat genoemd wordt zijn Tsjechische drieluik. Dat is samen met de romans Onsterfelijkheid en het boek van de Lach en de Vergetelheid. Ja.
Dat is ook niet
die
interessant.
Werden ook steeds in het Tsjechisch geschreven. Ja. En later schreef hij dan wel in het Frans.
In Frans, oké. Okay. Ja. Ja.
In 1988 werd The Unbearable Lightness of Being verfilmd. Heb jij de film gekeken, Lander?
Ik ga daar iets over vertellen, maar ik weet niet of ik mag, want dit komt wel online te staan. Ik heb die proberen kijken. Via een...
Illegale praktijken.
Via een niet geregistreerde website. Maar die blokkeerde om de 2 minuten.
Dus je hebt het niet
gekeken. Dus ik heb de eerste 10 minuten gekeken. En ja, dat vond ik wel al leuk. Mm-hmm. Maar de rest dus niet.
Oké.
Okay. Jij wel?
Ik heb de eerste 30 minuten bekeken.
Oké, okay, dat is ja, ook al... Ja.
Ja.
En hoe heb jij dat gedaan?
Geen commentaar. Maar, fun fact. Volgens Kundera heb je niet veel gemist, want hij haatte de verfilming. Werkelijk, die man haatte die verfilming zo hard dat hij zelf gezegd heeft van kijk, nu wordt er nooit nog een boek van mij verfilmd.
En is dat gebeurd? Nee.
Ja, er is nooit meer iets verfilmd. Omdat hij het niet wilde.
Amai, maar ik vond dat wel... Allee, die eerste 10 minuten, ik heb de rest niet gezien, maar de eerste 10 minuten vond ik wel
de mooi. Film duurt ook trouwens 3 uur, ja, dus ja, ik weet niet gezien, hoeveel ja, de eerste 10 minuten precies
zijn. Nee, dat is waar. Maar ik vond het wel veelbelovend.
Oké.
Oké.
Ja, maar Kundera was dus geen fan.
Ja. Maar we raden dus trouwens wel iedereen aan, lees sowieso eerst het boek, hè?
Ja, dat is flauw.
Tuurlijk.
Ja, en dan nog over Kundera, het laatste puntje dat ik hier heb staan... Dat is dat hij helemaal niet graag in de spotlight stond. Mm-hmm. Dus op een gegeven moment werd hij redelijk bekend, vooral door The Unbearable Lightness of Being. En hij vond dat echt niet zo tof. En dan heeft hij zich echt zo teruggetrokken. Die man heeft ook helemaal niet veel interviews of zo gegeven. En is ooit eens in een interview gestapt. En voor dat interview had hij nog een briefje gestuurd, of een mailtje, of ik weet niet hoe dat dan werkte. Waarin dat hij zei van kijk... Ik wil eigenlijk vooral niet over mijzelf praten. Ik wil dingen bespreken, ik wil literatuur bespreken, maar ik wil het niet over mijzelf hebben. Letterlijk.
Nobel.
Ik citeer het hier eventjes. If this is possible for you, I'd like to speak of literature. Oké.
Okay. Nobel, dus, ja.
Zeer duidelijk. Ja. Die man leefde
voor de literatuur. Mooi. Voilà. Mooi weer, hè. Dat is een perfect soepje. Dank je. Ja. Maar ik ga dat soepje nog een beetje aanvullen, hè.
Aandikken.
Ja, ik ga het nog wat aandikken. Dus ja, Maxine heeft het zo pas gehad over de auteur, Milan Kundera. En ik zal het boek een beetje proberen inleiden. Ik verontschuldig mij al bij voorbaat. Dat is een heel moeilijk boek om samen te vatten in een heel kort bestek.
Ja, zeker.
Maar ik doe mijn best. Misschien eerst nog kort een klein stukje over de publicatiegeschiedenis. Allee, een interessant weetje misschien. Het boek werd eigenlijk voor het eerst gepubliceerd in 1984... Maar dat gebeurde in Engelse en Franse vertalingen. Dus het werd uitgegeven in New York en Parijs allereerst. En pas in 1985 werd het uitgebracht in het oorspronkelijke Tsjechisch. Maar het werd wel verboden in Tsjechoslowakije tot 1989.
89?
Ja. Dus niet zo vrij lang, maar wel... Allez, het heeft dus wel aan onder de censuur geleden. Dan wat meer over de roman zelf. De roman begint eigenlijk met een filosofisch essay, zou je kunnen zeggen... Het is maar een pagina lang, maar het is wel de moeite. Laat je niet afschrikken daardoor, want ik had dat toch wel een beetje in het begin.
Ja, ik werd
als ik
ook een
ben.
Beetje bang.
Ja.
Lander stuurde mij een berichtje. Nadat hij de eerste pagina gelezen had.
En wat stond er in dat berichtje?
En dat was een beetje paniek.
Ja, het was
ik
gewoon...
een beetje paniek.
Oh nee, het was iets van... Oh nee, help. Het begint met Nietzsche, we're in for a ride. Dat was zoiets.
Ja, en we were in for
we
a
were.
Ride.
Maar ik ga... Eigenlijk gaat het om een vrij simpel idee. Dus ik ga proberen om dat filosofische idee een beetje te vereenvoudigen. Dus de roman begint met een verwerping van Nietzsche's filosofie van de eeuwige terugkeer. Mm-hmm. En dat betekent volgens Nietzsche de zwaarste last. The heaviest burden. Dus als alles continu terugkeert, dan is dat een heel zware last. Direct daarna bespreekt de verteller eigenlijk de tegengestelde filosofie of de theorie van Parmenides. Mm-hmm. Die stelt dat lichtheid positief is, terwijl zwaarte negatief is. Maar, en dat is dan de vraag, is lichtheid wel zo positief of is ze eerder ondraaglijk? Zoals de titel ook aangeeft. En dat is eigenlijk de volledige kernvraag waar het verhaal een beetje rond draait.
Ja.
Ik had dat ook samengevat in zo 1 kernachtige zin. Ik vond dat wel een mooie zin, dus ik ga die even voorlezen.
Zeg het.
Okay. Als de eeuwige terugkeer de zwaarste last is, kan ons leven, dat niet eeuwig terugkeert, tegen die achtergrond uitkomen in al zijn schitterende lichtheid. Maar is de zwaarte werkelijk verschrikkelijk en lichtheid schitterend? Mooi, hè?
Heel
dus
mooi.
Dat is het centrale idee.
Ja.
En die centrale tegenstelling, zou je het wel kunnen noemen, dus tussen lichtheid en zwaarte, wordt verkend aan de hand van 4 hoofdpersonages.
Ja.
En die hoofdpersonages die worden meteen dan geïntroduceerd na de filosofische opening. En we beginnen met Thomas.
Ja, of Thomas.
Thomas,
ik weet niet
ik
hoe de
naam... Ik ga het op Thomas vandaag.
Thomas, oké. Okay,
ik ga het vernederlands
doen. Gelovige of ongelovige?
dat is een heel goede vraag.
Misschien toch eerder
dat is voor de Dat is voor de op de rooster. Wacht daar nou even.
Ah ja, vraag het mij straks.
Wacht daar nou even. Dus we beginnen met Thomas.
Ja.
En Thomas is een Praagse chirurg en is ook een vrouwenverslinder die de lichtheid van het leven heeft omarmd. Ja. Hij heeft zich dus als het ware bevrijd van alle zwaarte. Hij had een vrouw en hij had een zoon, maar hij heeft die verlaten. En hij heeft dan een nieuwe vrouw ontmoet, Teresa. Dat gebeurt allemaal vrij toevallig en zo meer. Maar hij
zeven toevallig.
Ja, zeven toevalligheden om precies te zijn. Maar hij bedriegt die eigenlijk ook. Nu, of je het bedriegen kan noemen, dat is ook nog een vraagstuk. Omdat hij
maar die bedriegt die constant.
Ja, maar hij rechtvaardigt het. Dus hij noemt het... Ja, ik weet het. Ja, hij bedriegt ze. Maar hij rechtvaardigt het doordat hij het een erotische vriendschap noemt. En voor hem ligt seks is niet gelijk aan liefde. En, okay. Ja, dus je zou kunnen zeggen, seks is... Ja, iets wat hij met iedereen kan doen, maar liefde. En dan, zeker als gedeelde slaap noemt hij dat dan. Dus als je samen slaapt, dan betekent dat liefde. En die twee zijn niet met elkaar te vergelijken. Nee. Volgens Thomas.
Ja. We kennen dat hier.
En Thomas heeft ook wel een lievelingsminares. Wat dan meteen al een beetje
te dat is een wedstrijd, sorry.
En die heet Sabina. Zij is een vrijgevochten kunstenares. En zij heeft eigenlijk net zoals Thomas de lichtheid omarmd. En die voert zij ook door tot het uiterste, zou je kunnen zeggen. En verraad is eigenlijk echt een kernprincipe van haar leven. En geldt eigenlijk echt voor haar als de spil van het leven.
Ja.
Dan hebben we het derde personage. Dat is dus Teresa, Thomas' tweede vrouw. Hij ontmoet die dus per toeval, zoals gezegd. En zij representeert eigenlijk, in tegenstelling tot de andere twee, de zwaarte. Ja. Ze had een bijzonder moeilijke relatie met haar moeder. Mm-hmm. Een heel moeilijke relatie met haar moeder, die echt zijn sporen achterlaat op wie Teresa vandaag is.
Mm-hmm.
Zorgt er denk ik ook een beetje voor dat zij zich volledig wil onderwerpen aan de liefde en dan één man. Het feit dat ze ook trouw dan zo belangrijk vindt, is denk ik iets
door
dat daar mee te maken heeft. Ja, ik denk het wel. Okay. Maar dan komen we op de psychoanalytische kant.
Oké, Freud.
Ja. En dan kunnen we misschien daar ook nog ooit op terugkomen. En dan hebben we het laatste personage, het vierde personage, dus Frans.
Mm-hmm.
En Frans is een Zwitserse hoogleraar, is een linkse intellectueel.
Ja.
En hij is getrouwd met Marie-Claude. Dat zegt al meteen veel, hè?
Ja, wie doet er dat niet?
En hij heeft een dochter, Marie-Anne. Dat zegt natuurlijk ook al veel. Maar hij verlaat die wanneer hij eigenlijk in zwijn valt voor Sabina. En zo zie je dus meteen eigenlijk dat die vier personages...
Met elkaar verbonden zijn.
Met elkaar verbonden zijn, inderdaad. Ja. Dan maar, had ik... Nee, zeg maar.
Je vergeet nog een personage.
Ah ja, tuurlijk. Wil jij hem introduceren? Of haar?
Haar. Het is haar. Ja, ik ging dat zeggen.
Maar dat is altijd voor mij een mannetje.
Ah ja, maar ik snap het. Maar dat is ook door de naam, hè. Want de naam is eigenlijk mannelijk.
Ja,
we hebben het voor alle duidelijkheid over de hond.
De hond.
Want er is ook dus een hond van... De hond van Teresa.
En Thomas. Maar het is vooral voor Teresa.
Vooral van Teresa. Eigenlijk, eigenlijk een beetje uit schuldgevoel heeft Thomas die hond voor haar gekocht.
Ja.
En dat wordt dan een beetje haar chouchou.
Ja. En wat is de naam van de hond?
Karenin.
Karenin. Dat doet een belletje rinkelen. Inderdaad.
Ja, inderdaad. Naar... Ja, Karenin uit Anna Karenina van Tolstoy.
Inderdaad,
ja. Maar dus, we hebben dus een vrouwelijke hond die vernoemd is naar een mannelijk personage.
Ja, en ja, oké.
Okay. En misschien ook eventjes uitleggen wat Anna Karenina...
Wat de betekenis van Anna Karenina is. Ja, oké.
Okay. Ja.
Doe jij of ik?
Doe.
Dus Anna Karenina... Het zit zo, dus voor Teresa, zij houdt echt van de literatuur. Ze is niet geschoold of zo, dat wordt wel een aantal keer gezegd.
Ze woonden eigenlijk in een heel kleingeestig stadje. En dat was misschien een beetje een soort van...
uitlaatklep misschien, een vlucht of zo zou je kunnen zeggen. Maar Kundera zegt ook wel van, in vergelijking met iemand die gestudeerd heeft, is ze veel belezener, is ze veel slimmer eigenlijk. Dus voor haar is boeken een soort van, ze noemen het een soort van geheim broederschap. Dus als iemand leest, dan kan ze daar een soort van broeder in herkennen of zo.
Ja.
En als ik mij niet vergis, dan heeft zij dus Anna Karenina vast of bij haar, terwijl ze Thomas ontmoet. Of...
of is het niet de eerste keer dat ze bij hem aan de deur staat?
Ja, is dat kan ook.
Want ze ontmoeten elkaar zo heel kort. En dan spreken ze zo een half uurtje af. En dan gaat hij weer weg.
Ja, ja, ja.
En dan pakt ze eigenlijk gewoon haar koffer. Ja. En dan komt zij bij hem aan de deur staan.
Ja, dat klopt inderdaad.
Met een boek in haar hand.
Ja. Ik denk dat het ook al veel betekenend is. Intertextualiteit is altijd veel betekenend. En het feit dat het met Anna Karenina niet zo goed afloopt. En het feit dat dat ook een heel zwaar personage is.
Ja. Zeker.
Denk ik dat ook wel een betekenis speelt in de roman.
Ja. Oh, weet je wat dat ik ook heel mooi vond?
Ja?
Maar ik weet niet of het nu nog aan bod gaat komen, dus daarom wil ik het gewoon eventjes vermelden. Maar gewoon het idee van, ze komt daartoe met een hele zware koffer.
Ja, mooi.
En
hè?
Zij staat voor zwaarte en hij staat voor lichtheid.
Inderdaad. En die koffer komt ook nog... een aantal keer verhuizen.
Die koffer komt inderdaad nog terug.
Ja. Ik zal nu nog heel kort dan wat uitleggen over de setting, want daar heb ik het dus nog niet over gehad. Dus het verhaal speelt zich af tegen de achtergrond van de Praagse lente. Kan je situeren in de Praagse lente, specifiek 1968, maar het speelt zich wel af in de bredere jaren 1960 in Tsjechoslowakije. En dan volgt een korte geschiedenisles over wat die Praagse lente is. Dus na de Tweede Wereldoorlog, we moeten daar eigenlijk beginnen. Na de Tweede Wereldoorlog werd Tsjechoslowakije bezet door het Rode Leger. En de communistische partij, die al actief was in Tsjechoslowakije, die werd er gesteund door de Sovjet-Unie. En die won dan ook uiteindelijk de verkiezingen van 1946, dus na de Tweede Wereldoorlog. En in 1948 dan pleegde de communistische partij er een staatsgreep. Dus dat is zo'n beetje de achtergrond, de aanleiding die je in gedachten moet houden.
Ja.
Nu, de Praagse lente was een korte periode van politieke liberalisering in Tsjechoslowakije. Ja. En dat gebeurde dus in het jaar 1968. En de aanleiding daarvoor was de verkiezing van Alexander Dubček. Dubček. Dubček, spreek het zo uit?
Dubček.
Sorry als er Tsjechen naar ons luisteren.
Tsjechen, ik dacht gewoon zo historici.
Of historici, sorry. Ik hou het bij Alexander Dubček. Dus tot eerste secretaris werd vernoemd van de communistische partij. Hij wilde het communisme hervormen tot een socialisme met een meer menselijk gezicht. Hij versoepelde de censuur in het land, voerde meer democratie in, gaf de bevolking meer vrijheid enzovoort.
In die context werd trouwens de grap van Kundera gepubliceerd.
Oké, die hebben we ook gelezen.
Ja, die hebben we inderdaad al gelezen.
Okay. Ja. Dus ja, dit is natuurlijk ook allemaal versimpeld. Hè? Historici.
We zijn zeker dat het nog wat ingewikkelder was.
Ja, maar het is versimpeld. Maar dus wat gebeurde er dan specifiek? In augustus van datzelfde jaar, in 1968... kwam de Praagse lente abrupt tot een einde, doordat de troepen van de Sovjet-Unie en van andere Warschau-pakten het land bezetten.
Ja.
Dubček die werd afgezet en de hervormingen die werden teruggedraaid.
Ja.
Dus dat is een beetje, denk ik, dan de politieke context die je nodig hebt om het verhaal te begrijpen. En na de inval van de Sovjet-Unie, om dan weer een beetje meer het verhaal in acht te nemen, want het is een continue wisselwerking tussen politiek en dan het verhaal. En het is soms moeilijk om die twee... uit elkaar te houden of zo. Dus na de inval door de Sovjet-Unie vluchten zowel Sabina, Thomas als Theresa naar Zwitserland.
Ja.
Maar Theresa die besluit eigenlijk na een tijdje om terug te keren naar Praag. En Thomas die zal haar snel daarna volgen. Ja.
Die heeft zo 5 minuten waarin dat hij denkt... Oh, leuk, ik zal hier blijven, vrijheid. En dan...
Toch houdt hij een beetje van haar en accepteert hij... Ik heb het zo opgeschreven. Hij accepteert daardoor de zwaarte enigszins, heb ik opgeschreven. En aan het eind van de roman leidt het koppel eigenlijk een rustig leven weer weg van de stad, op het platteland. Ondertussen is Thomas eigenlijk gedegradeerd, om het zo te noemen, van een chirurg naar een ruitenwasser, tot dan helemaal op het einde eigenlijk een vrachtwagenchauffeur.
Maar een ruitenwasser.
Ja.
Ja, ja.
Ja.
Ja. Ja. Ja.
En zij leven daar dus op het platteland, tot ze het leven laten bij een auto-ongeluk.
Ja.
Ondertussen laat Sabina Frans in de steek nadat hij zijn vrouw voor haar heeft verlaten. Dus Frans die zegt eigenlijk, oh my god, Sabina, ik hou heel veel van jou. Ik verlaat mijn vrouw voor jou. En Sabina zegt, ik krijg daar echt de ik van.
Ja.
Dit wil ik niet. En zij verlaat hem.
Ja. En dan is ze zo, doei.
Ja, en dan verhuist ze naar de Verenigde Staten, dus echt volledig weg.
En Parijs ook.
Parijs ook even. Ja, dus Westerse landen dan nog.
En uiteindelijk eindigt ze, denk ik, in Amerika.
Ja, ik denk Californië, maar ik ben niet volledig zeker. Het is sowieso Verenigde Staten.
Was ze niet gewoon zo van, oh, mijn kunst verkoopt hier.
Ja.
Supergoed.
Maar ook wel, ja. Ze heeft wel ideeën over kunst en Westerse kunst, maar uiteindelijk als het geld binnenbrengt, denk ik dat het oké is.
Beetje een opportunist.
Een beetje. Maar Frans die blijft wel echt van haar houden tot aan zijn dood, want ook hij zal sterven. Dus zoals ik al zei, Frans is echt zo'n intellectueel. En in de mars, in de revolutie zou je kunnen zeggen, zoekt hij ook een soort van uitvlucht, zoals je de literatuur als een uitvlucht kan zien. En hij trekt zelfs naar Cambodja. En daar komt hij eigenlijk op een absurde manier om het leven.
Wel een leuke scène. Ik vond dat een heel leuk stuk.
Ja, ik ook. Ja.
Omdat het heel cynisch is.
Ja, zeker.
Ja.
Maar goed, dat is denk ik ons sinopsoepje.
Ja. Maar ik heb daar wel honger van gekregen, hoor. Van al die geschiedenis.
Ja, ik ook. En het is ook nodig, denk ik, om elkaar eens heel goed op de rooster te leggen.
Maar pas op, want deze keer ga ik u hebben, ze.
Oei, oei. Oké. Dan stel ik misschien voor dat jij begint. Ik ben nu lang aan het woord geweest.
Ja, Lander. Mm-hmm. Ben je er klaar voor? Ik zal beginnen met
een commentaar ook.
We kunnen dat niet blijven zeggen. Nee. We moeten commentaar geven.
Oké, begin maar met een opwarmertje.
Oké, ik begin eigenlijk met een quote uit een review van de New York Times.
Oké.
En daarin staat er... Oké, ik hoop dat ik het hier een beetje goed kan zeggen. Kundera has succeeded in turning the Czechoslovakia of his youth into a vivid, mythical, erotic land. Dus hij heeft Tsjechoslowakije tot een levendig, mythisch en erotisch land gemaakt.
Dat transformeert een heel rare quote.
Ja. En mijn vraag was dus, ga je daarmee akkoord?
Nee, ik vind dat heel Amerikaans ten eerste. totaal niet, want ik vind een van de sterktes van de roman vind ik echt die bijtende ironie.
Ja.
En dat is net hetgene waardoor ik dan zou zeggen van... Oké, sommige delen zijn wel vivid of zo. Mm-hmm. Maar terzelfde tijd wordt er ook wel ver mee gelachen met heel veel dingen. Mm-hmm. Dus, ja...
Ze slaan de bal mis.
Ik denk het ook. Ik denk dat ze inderdaad correct zijn om te zeggen dat hij een heel vivid beeld heeft. Allee, vivid, een levendig beeld heeft geschapen van die politieke context. Maar ook inderdaad van misschien dan het kleine persoonlijke leven binnen zo'n tumultueuze context. Mm-hmm. Maar terzelfde tijd... Ja, is hij heel kritisch ten opzichte van bijna al zijn personages, denk ik.
Ja. Misschien gewoon de mensen in het
algemeen. De mensen in het algemeen. Dus, en dan zeker die erotic
experience. Ja, ik ging dat vragen. Vind ik ook heel raar. Vond je het boek erotisch?
Nee, want... dus wat ik al heel opvallend vind op dat vlak, is dat Thomas dus voorgesteld wordt als een vrouwenverslinder. Mm-hmm. Maar terzelfde tijd kregen wij heel weinig informatie over hoe die Thomas eruit ziet. Hij bezit een soort van natuurlijke aantrekkingskracht, maar ik kon mij niet vivid, levendig voorstellen... Oh, dat is een knappe man.
Ah, ja,
ik kon mij wel in beeld vormen door dat hij een vrouwenverslinder was en dat hij elke vrouw rond zijn vinger draait. Maar een echte uitleg... Nu, ik heb al iets in mijn hoofd ook door de eerste 10 minuten van de film.
Ja, wel, maar ik ben ook aan het denken, wordt er echt... Er zijn eigenlijk niet zo heel veel expliciete seksscènes, denk ik.
Nee, er is niets stomend aan de hand. Nee,
nee, want er wordt wel gezegd, oké, hij doet veel.
Of er is af en toe, en dan staat er zo, sorry, nogal puriteins, ze vrijden heel vurig met elkaar. Dat is het, hè.
Ja, wat zegt dat? Ja.
Of dan bijvoorbeeld, om nog een voorbeeld te geven, om daarop verder te gaan, Teresa geeft daar op een gegeven moment even over aan... De lichtheid, of ze probeert het toch.
Ja.
En dan houdt ze er een minnaar, om het zo te zeggen, op na een one-night stand eigenlijk. Ja. En dan ook, staat daar ergens in, ze verlangt ernaar om de penis bij haar schaamheuvel te zien. Zo erotisch klinkt me dat niet. En dan staat er nog eens heel duidelijk, ze verlangt niet naar de penis, maar ze verlangt naar de aanblik van de penis in de buurt van haar
van
haar moedervlek, die daar aan haar schaamheuvel gesitueerd is.
Yes.
Dus zo erotisch klinkt me dat nu niet. Echt.
Doet daar niet veel mee.
Doe niet veel mee, nee.
Oh, oké.
Oké, vond ik een leuke opwarmer.
Ja.
Ik ga misschien meteen terugkaatsen. Het is niet terugkaatsen, maar het sluit er wel bij aan.
Ja.
En ja, ik weet natuurlijk dat jij jouw masterthesis hebt geschreven.
Nee, stop! Welke masterthesis? De eerste of de tweede?
De tweede.
Oh nee, nog
meer. Maar het gaat heel algemeen over... Hoor, amai, klopt daar. Ja, over het postfeminisme, maar ik wil nu even gewoon kijken naar het feminisme. Hè? Dus vind jij dat er feministische elementen in deze roman zijn? En ik ga je meteen al een aanzet geven. Ook het aspect van de male gaze is iets wat daar heel vaak wordt bestudeerd. Hè? In de context van literatuur, maar ook in de context van film bijvoorbeeld. Herken je dat in deze roman?
Oh, amai.
Het is natuurlijk... Ja, het is een mannelijke auteur. Ja. Ik heb ook wel het gevoel dat de verteller... Die twee zijn natuurlijk volledig van elkaar te scheiden. Ik begrijp me niet verkeerd. Maar dat die verteller misschien wel wat mannelijke trekken heeft... Hoe zit dat daarin, volgens jou?
Ja.
Vind je bijvoorbeeld Sabine dan een feministisch personage? Of
ja,
je...
ik ben net aan het denken. Ja, je hebt twee vrouwen, hè. Mm-hmm. In het verhaal.
Karine als... is ook een vrouw, hè? Maar die wordt een man meteen. Heb...
Ja, voilà. Die wordt direct vermannelijkt.
En lesbisch genoemd. Ja,
ook al. Ja, dat was iets raars,
ja,
hè.
Dat was raar.
Maar als we dan gewoon naar de twee personages kijken, ja, je hebt Sabina en Theresa. En ik denk dat het wel duidelijk is dat de ene gewoon redelijk, een redelijk vrijgevochten vrouw moet voorstellen en de andere ja, toch wel eerder ja, een beetje een suit.
Ja, exact.
Moeder Theresa.
Ja.
Ah, ja, moeder Theresa. Ja, een doortje.
Een doortje, ja.
Een doortje. Ja, Sabina... Is een sterk personage in dat opzicht dat ze... Ja, ze heeft veel seksuele vrijheid ook.
Mm-hmm.
Ze verslindt mannen, net als dat Thomas dat doet.
Yeah.
En er wordt daar ook wel niet echt een slecht oordeel over opgehangen of zo. Wat dat in veel boeken dan eigenlijk wel het geval is.
Ja, daar heb je zeker een punt, ja.
Dus in dat opzicht kan zij wel een soort van feministisch personage genoemd worden... Ze doet ook gewoon volledig haar eigen ding. Ze wacht op geen mensen. Maar aan de andere kant, ja, ze pleegt ook wel heel veel verraad.
Ja.
Dat
heeft natuurlijk al negatieve connotaties, maar ik vind vooral, ze pleegt ook, wordt ook gezegd, verraad tegenover zichzelf.
Ja.
En ik denk dat daar problematisch wordt.
Maar ik vond het... Oké, het woord verraad is natuurlijk redelijk negatief. Hmm. Maar ik vond op zich dat er niet echt een waardeoordeel aan werd opgehangen. In dat opzicht dat het meer een denkoefening
is. Ja. Maar ik snap volledig wat je bedoelt, maar ik heb tegelijkertijd gewoon moeilijk omdat hij zoveel met tegenstelling werkt en dat hij dan ook zo bij die onbegrepen woorden bijvoorbeeld dan zo trouw en verraad. Dus als je die twee tegenover elkaar stelt, dan heb je natuurlijk wel moeilijkheden, maar ga maar verder.
Ja, ik snap wat hij wil zeggen. Maar aan de andere kant, verraad, maar verraad...
Ja, het is
ook
niet
verraad
in de strikte zin. Ja.
Tegenover haar vaderland.
Ja, zeker.
Tegenover haar vader. Mm. Tegenover haar beroep. Mm-hmm. Haar opleiding ook.
Ja.
Ja, want ze is eigenlijk een klassiek opgeleide schilderes.
En ze houdt van Picasso. Picasso.
Picasso.
Picasso. Maar dat mag niet.
Ja.
Censuur. Ja.
Maar ze gaat daar allemaal tegenin. En verraad na verraad na verraad.
Ja.
Terwijl, Theresa, Ik ga het hier van deze keer zeggen. Ik vond dat ook echt een beetje een suit soms.
Oké.
Ik vond dat was zeker niet mijn favoriete personage.
Nee, dat kan ik wel begrijpen.
Hoe je daar... Ja,
Ik kan het wel begrijpen. Al moet ik wel zeggen, ik denk dat ik wel heel veel sympathie voelde voor Theresa.
Ja.
En ik denk dat dat heel sterk gevoed is door die relatie met de mama.
Ja.
Dat als dat ontbrak... Dan was mijn sympathie voor Theresa veel minder.
Ja, oké.
En dan zou ik inderdaad zeggen, zeut.
Ja.
Maar
pas op, ja,
ik denk dat het wel een beetje getormenteerd personage is door die moeder.
Ja. Ze heeft wel een bepaalde gespletenheid tussen haar lichaam en haar ziel.
Dat is ook een van de tussentitels.
Dat is een hoofdthema, eigenlijk een beetje.
Zeker.
En dat was inderdaad wel het interessantste aan haar personage, denk ik.
Ja, ook. Zeker. Ja. Het is ook een soort van afrekening met Descartes dat hij daar.
Let's go.
Descartes, ik zal het juist eens
spreken. Nee, maar in dat opzicht kan je haar ook wel een beetje als een soort van... moet ik het zeggen? Een soort van, niet per se een feministe, maar wel een soort van aanklacht tegenover de druk die op vrouwen gelegd wordt. En zo wat, veel vrouwen hebben het wel moeilijk met hun lichaam, denk ik. En... Door haar wordt dat wel zo in beeld gebracht of aangekaart op een manier, denk ik.
Ja.
ik zie jou heel bedenkelijk kijken.
Ja, er zit zo één moeilijke scène in, maar ik weet zelfs niet of het het waard is om hem even aan te gaan, maar dat is zo met die soort van verkrachting iets. Dus wanneer ze seks heeft met die ingenieur, dan zegt ze op een gegeven moment, nee, ik wil niet. Ja. En dan spuugt ze echt in zijn gezicht, wat ik wel dan een heel, echt een daad van verzet vind.
Ja, ja, ja.
Maar terzelfde tijd zegt ze wel van, het wint me op. En zo, ja, ja, dat is zoiets heel... Dat vond ik dan weer, die male gaze dat daar zo wat tussen kwam. Ja. En, oh, ik vind dat wel, een heel verwrongen passage.
Mag ik jou een vraag weer opnieuw stellen? Ja. Want het sluit er eigenlijk perfect bij haar weer.
Ja.
Mijn vraag voor jou was, Kundera wordt heel vaak bekritiseerd voor zijn vrouwonvriendelijkheid.
Aha.
Ja. En ja, nee, ben je het daarmee eens? En ik wil die vraag eigenlijk op twee manieren stellen. Dus de eerste manier is, vond jij het effectief vrouwenvriendelijk? Zijn er bepaalde passages en personages waarvan je dacht van dat kon niet door de beugel? En dat is echt die male gaze waar je het eigenlijk over hebt. Of ja, eigenlijk nog een stap verder dan de male gaze.
Mm-hmm.
En het tweede leuke is dan, vind je dat dan terechte kritiek? Is het omdat hij dat dan schrijft, kan je dan zeggen dat hij vrouwenvriendelijk was?
Ja, dus op die tweede vraag weet je mijn antwoord al.
Ja, dat weet ik al. Ik wil een pleidooi horen. Ja,
nee, ga ik gewoon resoluut nee zeggen. Kundera is niet vrouwenvriendelijk. Het kan zijn dat die verteller van zijn roman vrouwenvriendelijk is.
Ja.
En dat is een heel belangrijk punt dat we moeten maken, denk ik, in deze tijden. Het is een roman. Het is geschreven. Ja. Het is fictie. Het is niet echt. Het bestaat niet. Het bestaat natuurlijk wel. Het staat hier op papier. Het is gedrukt. Maar dat weerspiegelt niet de manier waarop die man in het leven staat of zo, denk ik. Dus ik denk dat heel belangrijk is om op te merken.
Maar ook wel, deels toch wel. Want je schrijft toch wel altijd een beetje vanuit hoe jij denkt dat de wereld in elkaar zit, of niet? Of ben je het daar helemaal niet mee in?
Maar ja, dat kan wel, maar... Allee, ja. Op zich, je bent altijd onderhevig aan je situationele, culturele context waarin je bent gevormd. Dat is waar. Maar als ik je nu zeg, die bloem lijkt op een penis, is dat dan, denk ik dat dan echt? Dat vind ik zo, of ik weet het niet. Ik snap je waar ik naartoe
wil? Ja, maar ik snap je wel. Moeilijk.
Moest ik er nu nog aan toevoegen, die bloem lijkt op een penis en dat is heel erg mooi. En dat ben ik dan iemand die mannen begint te...
Ja.
Dus dat vind ik zoiets moeilijk. Het is verbeelding en ja.
Jij vindt fictie is fictie.
Maar laat het gewoon los van elkaar. Ik heb gewoon fictie is fictie, laat het los van elkaar. Het is heel interessant wel, vind ik dan inderdaad, om die culturele context daarin te gaan opsporen. Nee?
Mm-hmm.
Dat bedoel ik niet. Mm-hmm. Dat is heel belangrijk om te doen. Maar dat wil niet per se zeggen dat Kundera op zichzelf vrouwenvriendelijk was, omdat hij vrouwenvriendelijke passages heeft geschreven.
Oké. Okay. Maar kan je het boek dan vrouwenvriendelijk noemen?
Dat kan ik wel doen.
Ah, ja, voilà. Okay.
Dat is iets anders. Hè? Ja, het kan een vrouwenvriendelijk boek zijn, maar het is helemaal niet dat...
En was het een vrouwenvriendelijk boek?
Dat is een genuanceerde vraag. Of een genuanceerd antwoord mogelijk, denk ik inderdaad. Maar ik vond, dat is deels waarom ik de vraag stelde aan jou, dat die male gaze daar heel duidelijk in aanwezig was.
Dus in die scène dat je daarnet zei?
In die scène. Ik heb twee keer opgeschreven seksueel geweld.
Okay.
Ik weet niet waar ik het nog eens heb opgeschreven, maar dus één scène was die scène en de tweede scène...
Ik herinner mij een passage waarin Sabina ook zoiets heeft van... Frans is te braaf.
Ja.
Of zo. En dat ze zo wat... Ik weet niet meer hoe het precies beschreven werd, maar het kwam erop neer van... Dat je voor passie een soort van gewelddadigheid
hebt. Dat staat er echt letterlijk in.
Ja,
fysiek geweld, of liefde zonder fysiek geweld, bestaat niet.
Ja,
dat staat er letterlijk in of zoiets.
Ja.
Nu, het kan zijn dat het niet letterlijk is,
maar
het is die gedachte exact die erin aan bod komt.
Ja.
Dat is natuurlijk een rare gedachte en inderdaad misschien een vrouwenvriendelijke gedachte die daarin komt.
Ja.
Ook op de manier, denk ik, er wordt heel veel met die spiegel dan gespeeld en eigenlijk alleen maar bij de vrouwelijke personages. Ik denk dat die male gaze heel mooi ook weergeeft. Ja. We zien alleen maar Theresa naakt in een sauna zitten. We zien alleen maar de naakte borsten die daar beschreven worden in die sauna. We zien nooit een naakte man of een torso of weet ik veel iets.
Mm-hmm.
Dus in dat opzicht denk ik dat er zeker in aanwezig is.
Ja.
Dus die male gaze, dat je daar niet onderuit kan. Ik denk, ik heb dus die eerste 10 minuten van de film gekeken en toen dacht ik het natuurlijk ook al.
Oh ja, maar daar was het
heel erg. Een van Frans zijn zinnetjes is tegen zijn minnares en dat hij gewoon zegt van, kleed je uit.
Ja, als een soort, ja.
Ja, gewoon een soort van bevel. Dat wordt ook heel vaak gezegd. Ja,
een bevel.
Dus Thomas, excuseer, geeft de bevelen en de rest die luistert daar maar een beetje naar. En Theresa doet dat dus ook effectief.
Ja.
Dus in dat opzicht natuurlijk, ja, er zit raar veel onvriendelijkheid in. Allee, tuurlijk. Ja. Maar opnieuw de vraag of Kundera als auteur, als mens, vrouwenvriendelijk is.
Ja. Maar ook een boek op zich, uiteindelijk. Oké, er zitten daar dan wel scènes.
Ja, er zitten scènes in, maar is het volledige boek vriendelijk? Ja. Dat is weer een genuanceerde antwoord. Ik denk dat het gewoon nuance vraagt.
Ja.
Maar ja, het zit er zeker in.
Het moet bespreekbaar zijn.
Ja, maar gewoon daar komen we al een heel eind mee, denk ik. Als we gewoon naar elkaar luisteren.
Wauw, mooi.
Oké. Ik ga jou nu een vraag stellen.
Oké.
Ik ga daar eerst wat inleiding voor proberen schetsen. Oh. En dan komt die. Maar...
Daar word ik al bang
van. Ja, sorry, maar het komt goed. Het komt goed. Ik zou graag eigenlijk... Mijn vraag is eigenlijk... Zie jij gelijkenissen tussen de erotiek, en dan eigenlijk specifiek de erotiek voor Thomas, en de literatuur?
Ik snap het niet.
Ja, ik ga dat nog een klein beetje proberen dus in te leren. Dus op een gegeven moment staat er iets van, in de zin van, het vrijen is slechts een eeuwige herhaling van hetzelfde.
Ja.
Maar is dat zo? Dus dat is de vraag die gesteld wordt. Is het vrijen slechts een eeuwige herhaling van hetzelfde?
Mm-hmm.
En dan zou je dat kunnen vertalen naar de literatuur. Dus is elk verhaal niet opnieuw een eeuwige herhaling van hetzelfde?
Mm-hmm.
En dan zegt de verteller daar letterlijk over, nee, een klein stukje blijft altijd onvoorstelbaar.
Ja.
En dat is ook wat dat Thomas eigenlijk nastreeft in zijn liefdes. Dus die heeft die minnaressen en die zegt ook continu van, ja, waarom doet hij dat? Omdat er nog altijd iets ongrijpbaar is.
Ja, was het niet omdat hij een bepaald stukje zocht van, ja, ik weet, ik herinner me heel vaag dat ik zoiets gelezen heb.
Ja.
Dat hij eigenlijk constant op zoek ging naar een bepaald ongrijpbaar stukje of zo van de vrouw, dat hij dan enkel op dat moment tijdens de daad of zo kon bekijken of zo. Dat is zoiets?
Ja, inderdaad. Ja, je zoekt dus inderdaad altijd naar zo een deeltje in een vrouw dat dan anders is. En dat hij dat nog niet heeft ontdekt, want dat is dan iets nieuws.
Ja.
Dus dat was zo'n beetje de vraag of dat je daar dus herkenningen ziet met dan de literatuur. Dus ja, voor die verteller, die zegt dat wel, maar vind je dat ook dat terugkeert in de roman? Is zij zijn personages telkens hetzelfde? Wat je zou kunnen zeggen, Sabina en Thomas die zijn volledig hetzelfde.
Ah, zo, omdat er zijn twee personages die lichtheid zijn en twee die zwaarte zijn. Je bedoelt zo.
Ja.
Nee, ik denk, want ik herinner mij ook een passage in de roman waarin Kundera zo wat een beetje meta gaat.
Ja.
En waarin dat hij het ook zo heeft over hoe dat hij de personages heeft geschreven en zo.
Weet je daar nog iets over? Want ik vond dat wel een mooi stuk.
Ik heb dat opgeschreven zelfs.
Oké, joepie.
Maar ik zal dat eventjes moeten zoeken. Oké, dus ik heb hier twee passages voor jou. Het eerste is, luid. Op pagina 51. Het zou dwaas zijn van de auteur om de lezer te willen aanpraten dat zijn personages werkelijk hebben bestaan. Ze zijn niet geboren uit een lichaam van een vrouw, maar uit één of twee suggestieve uitspraken of uit een fundamentele situatie. Thomas is geboren uit de uitspraak... Lander?
Einmal ist keinmal.
Theresa is geboren uit het gerommel van een buik. Dus ik denk... Als je dat dan leest, situaties kan je ook gewoon niet altijd perfect herhalen of zo. En als je dat dan gelooft, van personages worden daaruit geboren, dan kan een verhaal ook nooit, of literatuur kan dan nooit een herhaling zijn, want het is altijd iets anders.
Ja, dat is een solide antwoord. Heb je nog een tweede passage?
Ik heb hier nog een tweede passage. Dat is trouwens op pagina 256. De personages van mijn roman zijn mijn eigen niet gerealiseerde mogelijkheden. Daarom heb ik hen allemaal even lief en schrikken ze me evenveel af. Elk van hen heeft een grens overschreden waar ik zelf slechts omheen liep.
Ja, dat was exact wat ik bedoelde met...
Een mens heeft oneindig veel mogelijkheden.
Ja, en inderdaad, zo die literatuur als experiment. Ik denk dat hoe dat we het hebben ingeleid ook, van Hij verkent die tegenstellingen aan de hand van personages. Dat is exact wat hij doet. Hè?
Eigenlijk is het gewoon één grote filosofische denkoefening.
Aan de hand van personages.
En er zitten wel stukken in dat het een beetje pure filosofie wordt.
En soms ook heel narratief.
Ja. En dan inderdaad probeert hij dat zo wat toe te passen aan de hand van die personages.
Ja.
En dat was eigenlijk wel voor mij persoonlijk, dat vond ik het interessantste aan dit boek.
Ja, zeker. Ik ook.
En als er één reden is waarom... Allee, als dat u aanspreekt, dan moet je het lezen.
Ja, zeker. Ja. Goed.
Zo.
Dus is het vrijen een eeuwige herhaling van hetzelfde? En is elk verhaal een eeuwige herhaling van hetzelfde?
Nee.
Goed. Ja, top.
Oké. Lander, ben je klaar?
Ja. Misschien dat we dit de laatste vraag, alleen vragenronde houden.
Ja.
Dus jij nog één, ik nog één en dan...
Mm-hmm.
Ja.
Oké. Okay. Ik heb nog 1,5.
Oké.
Okay. Lander, in het begin stelt Kundera een vraag. Op pagina 9 zegt hij... Maar is zwaarte werkelijk verschrikkelijk en lichtheid schitterend? Dus ja, wat dat jij ook al gezegd hebt. Mm-hmm. Wat is voor jou het antwoord dat het boek geeft? Heeft het een eenduidig antwoord aan de lezer?
Oké. Okay. Even nadenken. Je zou vermoeden, denk ik, dat het een eenduidig antwoord geeft. Dat die lichtheid ondraaglijk is.
Ja.
Maar ik denk dat het... gecompliceerd wordt door twee...
Door de twee polen?
Nee, door twee instanties.
Oké. Okay,
en dat is het laatste hoofdstuk.
Ja.
Om dat dus even misschien kort ook schetsen. Dus het laatste hoofdstuk is Karenins glimlach. Gaat een beetje in op de hond, maar gaat echt in op de hond. En over het leven van de hond en hoe het leven van een hond en van een dier verschilt van dat van een mens.
Ja.
En dan zegt hij van, het leven van de mens is lineair, zou je dus kunnen zeggen, het is licht, want alles gebeurt maar één keer, dus het is licht. Terwijl dat het leven van een hond of van een dier circulair is. Het herhaalt zich continu, zegt hij. En daarbij komt nog eens dat hij die dieren zo opwaardeert. Ik zou echt, als ik dat las, dacht ik, dit is een pleidooi voor veganisme.
Ja, zeker. Het laatste stuk.
Het laatste stuk. Dus...
Wordt dat paard van Nietzsche ook zo niet afjes benoemd?
Dat weet ik
niet. Ja, oké.
Maakt niet uit.
Ja.
Maar dus, dat maakt het heel moeilijk. Hè? Want dan wordt het gecompliceerd. Maar opeens, dus je denkt, ah, alles is goed. Het is een raadsel. Dus het noemt ook de ondraaglijke lichtheid van bestaan. Dus de lichtheid is ondraaglijk. Maar dan is het opeens, je hebt dus toch die circulariteit. En die circulariteit, wat dat dan eigenlijk een soort van zwaarte zou zijn, is dan eigenlijk toch niet zo slecht.
Begrijp, is het niet zo slecht?
Ja, want honden hebben een circulair leven en honden zijn boven de mens.
Ja.
Dus ik vond dat het daar wel moeilijk werd.
Ze zijn boven de mens, maar hebben ze daarom een beter leven?
Goh, een beter leven is nog een andere vraag. Want ze zijn onderhevig aan de mens. Maar ik heb toch het gevoel dat hij de dieren op een hoog plan zet. En hij zegt dan bijvoorbeeld van Adam is eigenlijk nog geen mens. Adam is de mens voordat de mens werd.
Ja,
En dan zo heel die passage over de idylle en wat is een idylle en wat betekent een idylle. Ja. Dus dat vond ik gewoon heel moeilijk, omdat... Allee, Theresa zegt dan bijvoorbeeld ook, mijn liefde voor Karenin, die was eigenlijk echt oprecht. Voor Thomas, ça va. Maar, want mijn liefde voor
Karenin,
voor Karenin wel, want ik verlang niks terug van Karenin.
Juist.
Of die liefde is onbaatzuchtig.
Ja.
En dat is eigenlijk... Dan, of dat wordt zo voorgesteld, de liefde van een mens tot een niet-mens. Dus iemand die niet terug kan zeggen en iemand die niet kan zeggen van we gaan nu nog een keer gaan wandelen. En dat hij zegt, ben ik hier al 10 keer gaan wandelen, dat is genoeg geweest. Die zegt dat niet. Ja. En dat is een heel onbaatzuchtige relatie tussen die twee. En het voelde voor mij wel aan op het einde van, dat is dan die eeuwige terugkeer, zo gezegd. Alles is zo orde en regelmaat. Komt daar ook nog eens bij. Sorry hoor, ik ben volledig aan het gaan. Op het einde leven ze dus op het platteland.
Ja.
Heb je heel die tegenstelling stad-platteland. Mm-hmm. Stad kan je echt wel associëren met die lichtheid eigenlijk, want dat is die losbandigheid.
Uh-huh.
Dus het is misschien wat contra-intuïtief, maar de stad staat echt voor die losbandigheid, terwijl het platteland staat voor orde, regelmaat. Dat is eigenlijk het communisme dat daar... Dat
niet echt,
een soort van... Ja. Ze leven daar ook in een soort van groepscommune, heb ik soms het gevoel. Hè? Dus die gaat elke dag de vaarzen gaan verzorgen. Vaarzen zijn koeien, by the way. De vaarzen gaan verzorgen, Theresa. Alles gebeurt volgens een strakke regelmaat. Dus...
Maar soms wordt die regelmatig ook wel doorbroken, want op het einde gaan ze dan zo toch de stad in.
Ja.
Een om dorp, even te gaan dansen. Oké, okay, ja, ja. Okay, een hotel. Ja. Technisch.
Ja, nee, nee. Je hebt gelijk, hoor. Dus het is moeilijk. Dus ja. Een duidelijk antwoord, nee.
Het is grijs.
Het is grijs, opnieuw. Sorry voor dit onduidelijke antwoord. Hè. Ook komt er
maar
nog
misschien
eens
bij. Was dat ook wel de bedoeling.
Ja, misschien wel. Ja, het is een vraagstelling. Hè. Het is een filosofische vraagstelling.
Sorry, ik heb je onderbroken.
Nee, maar ik was aan het denken van mijn tweede... Want ik zei, er zijn twee aspecten
ja.
van de circulariteit. Ik heb nu al het laatste hoofdstuk genoemd. Maar wat was het andere? Ik weet sowieso dat de roman is, maar ik ken daar te weinig over, is gestructureerd als een muziekstuk, weet ik. Dus het bestaat uit 7 delen en blijkbaar is dat iets dat vaak voorkomt. Ik ken er te weinig over.
Ik ken er ook
veel. Muzikologen, als je luistert, enlighten me. Echt. Echt waar.
Stuur ons een mailtje of een brief of een Instagram berichtje. Mm-hmm. Kies maar. Maar educate us.
Ja. Maar goed, ik denk dat dat mijn antwoord was op de moeilijke vraag. Bedankt.
Klaar voor jouw laatste vraag aan mij?
Ja, dan ben ik klaar voor mijn laatste vraag aan jou. En dat is... Oh, ja, sorry Maxine, ik weet niet of je er nog veel van weet, maar ik ga dus toch de vraag stellen. We hebben de grap gelezen.
Oh, ik weet er niets meer over.
Ik ga het proberen inleiden, oké?
Snel.
Dus de vraag was om de gelijkenis met de grap. Of je gelijkenissen ziet met de grap. Dus dat is een andere roman van Kundera.
Ja.
Want in de grap... gebeurt er iets. Namelijk, Ludwig die stuurt politiek gewaagde briefkaarten en die worden letterlijk genomen door de communistische leiders van zijn land. Ja. Dus heel letterlijk. En dat betekent, dat leidt eigenlijk heel zijn degeneratie en zijn verval betekent dat.
Dus aan de hand van de grap wordt hij eigenlijk...
Ja, dus het was een grap, maar het wordt serieus genomen. Zit er zo'n passage in deze roman? En hoe ja, op welke manier?
Ja, zeker. Ja. Maar ik weet niet of ik het nu... of ik er nu goed aan uit ga geraken. Maar, ja zeker. Want op een gegeven moment wordt Thomas eigenlijk gedwongen om een soort van brief te ondertekenen, waarin dat hij eigenlijk zo het communistische regime steunt, zo gezegd. Omdat hij in het verleden had hij eigenlijk een artikel geschreven tegen het communistische regime.
Tegen de verantwoordelijkheid.
Ja, oké.
Dus dat is aan de hand van de Oedipus-mythe.
Ik bedoelde niet per se zo van helemaal tegen het communisme, maar zo werd het wel een beetje opgevat, waardoor dat hij zo wat op het randje van de samenleving...
Het werd inderdaad letterlijk genomen. Als ik de brief nog... Want ik snap dat die ver in
die zit heel ver, sorry.
Maar dus de brief is een klein beetje als volgt. Dus
het werd gestructureerd aan de hand van de mythe van Oedipus.
Ja, en dus hij zegt op het einde, want zoals je misschien wel weet, Oedipus steekt zijn ogen uit.
Ja.
En dat wordt letterlijk geïnterpreteerd. Die communistische leiders zeggen, ja zeg, ze zeggen hier nu wel dat wij onze ogen moeten uitsteken.
Voilà. Ja, inderdaad, dat was het. Dus ja, in die zin, zeker een supergrote parallel met zijn eerdere roman De Grap. En ik denk dat dat ook wel het typische is aan Kundera, zo dat cynische. Ja. En dat is inderdaad een hele mooie parallel om te maken. Dankjewel. Om die eventjes voor ons naar boven te halen.
Ik ga er dan misschien nog een klein beetje op verder gaan. Okay. Sorry.
Je stelt mij gewoon vragen om er zelf een antwoord op te geven.
Ik vind het leuk. Nee, dat is niet waar. Ik vind ik vind het leuk om zo na te denken. Maar is dan het andere gedeelte goed? Want dus hij wordt 1 keer gevraagd van de redacteur. Zegt hij van, ik wil toch niet meer. Want dus dat wordt helemaal ingekort en gecensureerd en bla bla bla. En dan... moet hij zich daarvan distancieren, zo gezegd.
Ja.
Maar dan wordt hij ook nog gevraagd om iets te ondertekenen van zijn zoon.
Ja, inderdaad. En dat is dan een soort van open brief, eigenlijk. Een soort van open aanklacht die dan verschillende figuren die op de rand van de maatschappij liggen, dat die dat dan moeten ondertekenen, om zo gezegd. Ja. En wat was de vraag daarover?
Wel, want dat is dus iets dan volledig... André. Dus eerst wordt hij van het communisme gevraagd om te zeggen van ik distancieer mij daarvan. Om dat
en dan moet hij eigenlijk
ten gunste van doen. Ja.
Ja, tegen het communisme. Ja.
Maar dat doet hij ook niet. Want dat wil hij ook niet doen. Want hij ziet het allebei als een vorm van, een soort van kitsch.
Hij stond wel eventjes op het punt om het te doen.
Ja.
Dat herinner ik mij. Maar dan uiteindelijk doet hij niet. En ik herinner mij daar nu een hele goede passage en ik heb hem niet opgeschreven en ik ga het niet juist kunnen vertellen. Maar op een gegeven moment komt Theresa thuis en worden er zo vogeltjes gemarteld of zo.
De kraaien.
De kraaien, de kraaien werden gemarteld door kinderen. Ja. En dan zegt Thomas iets verdergaand op wat er met die kraaien gebeurd is, van ja, wat voor een zin heeft dat allemaal om zulke politieke statements te doen, want dat heeft allemaal geen zin, als er in de wereld ook zulke gruwelijkheden met kraaien gebeuren. En
dat is een mooie passage. Ja,
dat was een hele goede zin.
Dat is ook weer die publiek en die privé en dan... Alleen die politiek en dan ja, dat persoonlijke, dat weer met elkaar in contact komt. Ja, mooi. Amai, ik heb hier echt zin in een dessert van gekregen.
Ja, ik heb de passage.
Heb je?
Ja. Okay, en
zeg mij.
Ja, dat is eigenlijk ook perfect voor een boeklavetje, hè?
Ah ja, fantastisch. Dan doen we dit als eerste boeklavetje.
Voilà.
Ja. Het is deze keer zonder boeklavetje.
Wacht. Eigenlijk moet ik eerst iets anders doen. Maar ik zit hier, ik ben een beetje bedraad, dus ik weet niet of ik mijzelf kan.
Ofwel moet je hem even afdoen. Lukt het?
Ja. Oké. Ik heb een kleine verrassing mee voor Lander.
Oh.
Normaal gezien eten we altijd boeklava, maar het is vandaag een speciale gelegenheid. En... Oké, het ziet er wel niet zo heel goed meer uit. Het heeft al een hele dag in mijn zak gezeten. Maar speciaal voor de verjaardag van Lander heb ik een stukje taart mee.
Ah,
rechtstreeks van op mijn werk. Want ze verkopen dat daar.
Okay,
en je kan kiezen. Ik heb een stukje Brazilian taart, maar die ziet er wel echt niet meer zo goed uit. Of een stukje kersentaart.
Gaan we hem niet gewoon verdelen?
Ja, kom. Ja. Doe maar open.
Oké, top.
En ik zal ondertussen misschien al eens onze kraaienpassage voorlezen.
Ja, doe maar.
Oké, dus we hebben op pagina 253 de volgende zin. Hij zei, en dat is dus Thomas, het is veel belangrijker een levend begraven kraai uit de aarde te bevrijden dan petities te sturen aan de president. En dat is een super domme, normale zin. Maar dat is mij dus duidelijk wel bijgebleven.
Ja, vind ik wel echt een mooie. Want die was mij een beetje ontgaan. En ik ben blij dat hij hem zegt. Ik vind het mooi. Ja.
Simpel en goed.
Ja, dank je. Okay. Dat is een goed boeklavetje om mee te beginnen. Ja,
neem nu maar een echt boeklataartje.
Ja, een boeklataartje.
Boeklataartje.
Ik ga het nu open doen. We hebben een commentaar gekregen op onze ASMR.
You know who you are.
You know who you are if you're listening.
Dus nu gaan we het extra hard doen.
Oh jee, die ziet er echt niet meer.
Sorry.
Maar heel erg bedankt. Hij heeft gewoon zijn jasje kwijt. Laat het ons zo zeggen.
We zullen er geen foto van op Instagram zetten, want...
Oké, maar is wel lekker.
Is die lekker?
Mm-hmm.
Ik zal de andere...
Zo met mijn handen. Oh.
Zoals twee wilde beesten. Kraaien.
Of Mephisto. Het varkentje.
Oh ja, Mephisto. Ik was al helemaal vergeten. Want die wordt ook op twee handen gedragen.
Ja, ja. Ja? Er zit een varkentje in. Mephisto. En die komt heel goed overeen met Karenine.
Ja.
Ja. En dat is een leuke passage op het einde. Dus
leuke vriendschap.
Blijf voor Mephisto. Als je opeens denkt, ik vind het boek niet meer leuk, ik wil stoppen met lezen. Mephisto komt eraan.
En die komt ook helemaal op het einde. Dus
ja.
Dan ben je er bijna. Oké.
Ga ik door naar mijn boeklavetje? Of neem ik eerst nog een stukje kersentaart?
Nee, maar een stukje kersentaart.
De Brazilienne viel al heel erg in de smaak. Ja? Ik ga een hap nemen. Deze zal nog behapbaar zijn.
Ja.
Echt lekker.
Welke is beter?
Die.
Ja?
De kersen.
Oké, dan moet ik wel echt eens
proeven. Ja, mega lekker.
Sorry.
Heb je die al geproefd? Echt lekker. Ja, lekker, hè?
Dat is gevaarlijk.
Ja, dat is inderdaad. En je werkt daar elke dag.
Ja. Lander, heb jij een boeklavetje?
Ik heb een boeklavetje. Ik ga wel even moeten zoeken.
Oké, zoek maar.
Heb eens. Oké.
Oké.
Ik heb hem. En het is meteen weer al een soort van vraag ook. Oké.
Maar de rooster is gedaan, hè?
Ja, ik weet het. Ze ging naar buiten en liep naar de kade. Ze wilde de vlatval... Vltava? Ik weet niet hoe je het uitspreekt.
De rivier. Ze wilde de rivier.
Ze wilde de... Dus de Tsjechische naam is Vltava. Vltava.
Vltava.
Ik ga het even zo uitspreken. Het wordt ook de Moldau genoemd. Dat is de Duitse naam.
Okay.
Ze wilde aan de oever staan en lang naar de golven kijken. Want de aanblik van stromend water kalmeert en geneest. De rivier stroomt van eeuw naar eeuw. en de menselijke verhalen spelen zich af op de oever. Ze spelen zich af om morgen vergeten te worden. En de rivier stroomt verder.
Het doet mij super hard denken aan de rivier van Herakleitos.
Exact. Dat was een vraag.
Want eventjes context. Dat is dus de naam van het filosofieboek dat wij allebei hebben moeten bestuderen in ons eerste jaar taal- en letterkunde. Van Johan Braakman. Ja, hè?
Ja, ja, dat klopt inderdaad. En van Etienne Vermeers, hè?
Ah ja, het boek was van Etienne Vermeers. Sorry. En het vak werd dus gegeven door Johan Braakman.
Inderdaad, ja.
Ja.
En Heraclitus genoemd, maar ja, Heraclitus. Ja, komt er ook eens in voor, hè, in het boek?
Dat kan wel, want er passeren wel een aantal filosofen.
Ja, en dat is zo met die pantarij en alles stroomt. En als je in een rivier stapt, en het is nooit twee keer dezelfde. En dat komen we weer terug natuurlijk bij.
We hebben duidelijk goed opgelet.
Ja. Heb jij er nog eentje, Maxine?
Ja, ik zal ook eens moeten zoeken. Ik moet zeggen, ik had eerst het gevoel dat ik er niet zoveel had. Maar als ik nu kijk, dan heb ik wel een aantal passages opgeschreven. Ik wil trouwens ook eventjes een shout-out doen naar een heel leuk deel in het boek. En dat vond ik het klein woordenboek van onbegrepen woorden.
Ja, mooi.
Dat vond ik echt een van de beste passages. En ik denk dat dat ook iets is dat ik zo los van het boek nog eens opnieuw zou willen lezen. Omdat ik dat heel leuk vond. Basically, in een nutshell, zijn zo wat de... Ja, er wordt een thema uitgelegd. En dan worden tegengestelde viewpoints van... kan ik op haar naam niet komen?
Sabina en Frans.
Frans, inderdaad. Voorgesteld. En zij hebben allebei een compleet andere kijk op een bepaald thema opgegeven.
Beetje, het voelde bij mij zo aan, echt zo van... Mannen komen van Mars en vrouwen komen van Venus. Dat was zo'n beetje het ding dat ik ermee kreeg.
Wacht even. Oké. Okay. Ik ga, om het kort te houden, nog voor eentje gaan. En dat is iets wat helemaal op het einde staat. Op pagina 356 bij mij. Roeping is flauwekul, Theresa. Ik heb geen roeping. Niemand heeft een roeping. En het is een enorme opluchting om te ontdekken dat je vrij bent. Dat je geen roeping hebt.
Mooi. En dat karakteriseert ook, op het einde zegt hij ook tegen haar van, ik ben gelukkig. Want zij voelt haar op een gegeven moment schuldig. Ze zegt, ja, ik heb die man die zo licht in het leven stond, ik heb die echt aan de grond genageld. Ik heb die zwaar gemaakt. En zij zit daar op een gegeven moment echt mee in. En dan zegt hij van, nee, ik ben eigenlijk content hier.
Ja.
En dat vond ik wel nog mooi, die één keer of zo.
Ja. Heb jij nog eentje?
Ik heb nog eentje. En denk dat je het ook een mooie gaat vinden. Want...
Okay, misschien heb ik het ook al.
Oké. Okay. Het staat bij mij op pagina 164. Ze bekeek zichzelf en stelde zich voor dat haar neus elke dag een millimeter zou groeien. In hoeveel dagen zou haar gezicht niet meer op haar lijken? En stel dat verschillende delen van haar lichaam groter of kleiner werden, zodat Theresa volstrekt niet meer op zichzelf zou lijken. Zou ze het dan nog steeds zijn? Zou ze dan nog steeds Theresa zijn?
Ja.
En wat doe je jou dat denken?
Oei. Ah, ja, ik weet wat hij wil zeggen. Het schip.
Van Thelis.
Ja. Ja. Oh, ja.
Ik kwam in de vorige roman aan bod. Ja. Of het roman, mogen we noemen?
Ja, luister naar die aflevering om te weten waarom ik het nu zeg. Nee, maar inderdaad, ja. Oh, nee, mooi. Want ik herinner me de passage, maar ik had die niet opgeschreven. Ik ben heel blij dat je het hoort. Oké, ik zal...
Om het af te leren, nu nog eentje.
Een heel kleintje, maar... Ik had zo een paar zinnetjes. Ik vond, de roman moest het niet hebben van zo hele lyrische, prachtige scènes of zo grootse omschrijvingen. Maar soms was ik zo... Oh.
Ja. Mag ik een mooi beetje daarover zeggen? Allee, een beetje. Dus hij zegt ook op een gegeven moment iets over... Dat is de Nietzsche waarvan ik hou.
Mm-hmm.
En hij ontleent ook echt... Het aforisme is echt zo... Dat zo'n korte, slagkrachtige zin mm-hmm. is iets wat Nietzsche heel vaak doet. En dat ontleent hij ook super erg en...
Ja, vandaar.
Dus daar, die zitten er echt. Die aforismen zitten er heel erg in.
Oké. Okay. Ik heb er twee. Het zijn hele korte. Het zijn twee keer één zinnen. Die zin viel Thomas op. De man van het ministerie sprak als een schaakspeler die zijn tegenspeler wees op een fout in de vorige zet. En dan de tweede. Thomas zag zijn eigen mond in diens gezicht en het flitste hem door het hoofd. Het is vreemd je eigen mond te zien stotteren.
Mooi. Ja.
Zo. Ja.
Oké.
Heb jij nog eentje?
Ja, maar ik ga weer moeten zoeken. Hè.
We kunnen heel de avond doorgaan.
Ja, ik denk het ook wel echt. Ik denk het oprecht dat kan. Oké. Okay. Ik heb mijn laatste. En mijn laatste is eigenlijk gewoon nog een herhaling van de Herakleitos-mythe, maar dan de effectieve passage. Want daar komt ook een heel belangrijk motief in voor dat we nog niet hebben besproken.
Oké.
Okay. De bolhoed werd het motief van de compositie die Sabina's leven is. Dat motief kwam steeds terug. En elke keer met een andere betekenis. Al die betekenissen stroomden door de bolhoed als water door de rivierbedding. En ik kan u wel verzekeren dat het de bedding van Heraclitus was. Je baadt nooit twee keer in dezelfde rivier. De bolhoed was de loop van een rivier, waarin Sabina steeds een andere rivier zag stromen.
Ik had die ook nog aan, dus.
Ja.
Leuk. Ja, mooi.
Mooi. Het zit erop. Amai, dat heeft gesmaakt. Ja. En dat was een zware maaltijd.
Ik heb het gevoel dat we de helft nog niet kunnen bespreken hebben.
Nee, zeker niet.
Er zat zo ongelooflijk veel in het boek.
Ja.
Dus, ja.
Oké. Okay.
Ik denk dat we hier een 20-delige podcastreeks over zouden
zeker.
Kunnen maken.
Misschien is dat wel nog ooit aan de orde.
Oké. Okay. Maar de hamvraag. Haha.
Ja.
Lander, heeft het gesmaakt?
Het heeft gesmaakt.
Ja.
Ik voel me niet licht. Ik voel me redelijk zwaar nu. maar dat is oké.
Is het draaglijk?
Het is draaglijk.
Ja, zeg een keer. Heb jij een rating?
Ik heb een rating.
Ja. En?
Ik ga het een 15 geven. Of een 15,5 of 20.
Oké. Okay. Het hoogste tot nu toe?
Ja, dat zeker.
Ja, oké. Okay, ja, ja. We hebben er ook nog met... Het is nog maar ons derde
boek. Maar... Ja, dat is wel echt. Het is een klepper van formaat. En het steekt soms tegen, volledig. Ja. Mee akkoord.
Ja.
Maar er zitten heel veel leuke dingen in. Ja. En ja, ik heb hem nu ook een stuk opnieuw gelezen voor de podcast. En met hem een tweede keer te lezen, merk je wel echt veel meer dingen op.
Uh-huh.
En apprecieer je ook wel meer dat idee van... Het is echt een soort van proefbuis. Het is echt literatuur als experiment.
Ja.
En dat vind ik heel leuk wel.
Okay.
Dus vandaar mijn redelijk hoge rating. Ja. 15,5. En jij, Maxime?
Ik had het er een beetje moeilijk mee. Ik wist eigenlijk voor deze podcastaflevering ook totaal niet wat ik wilde geven van rating. Ik heb wel een beetje hetzelfde als jij. Ik heb het gevoel dat bepaalde stukken uitzonderlijk goed waren. En andere vond ik dan weer echt een beetje ploeteren. En konden mij dan echt ook wel niet zo heel veel schelen.
Mm.
Maar wat de roman wel heel goed deed, was dat het me super hard aan het nadenken zette over dingen waar dat je anders totaal niet over nadacht. Ach, ja, ik denk... Het voelde niet als een geheel voor mij.
Ja.
En dat vond ik wel jammer. Maar aan de andere kant, oké, dat is misschien ook niet de bedoeling geweest en zo. En bepaalde stukken vond ik wel heel goed. Dus ik denk dat ik het toch een 14,5.
Oké, mooi.
Ja. Dat is toch dat is allebei is een, vrij hoog.
Ja, dat is een 15 gemiddeld. Ja, hè? Dus dat 15. Is, ja, dat is heel mooi.
Dat is mooi,
hè. Oké, okay, ons hoogteboek tot nu toe. Maar natuurlijk, wij hebben altijd honger. En het smaakt altijd naar meer. Hebben wij al ideeën voor ons volgende boek?
Ja, want ons volgende boek, dat kiezen we niet zelf deze keer. Maar zoals jullie zullen merken, beste luisteraars, zullen wij dat nu wel vaker een beetje uitbesteden, die keuze voor een boek. En wie de spits mocht afbijten, dat laten we je nu horen.
Hallo, ik ben Isadora en ik ben jongerenconsulente bij Dwaalzin. Dat is de jongerenwerking van Huis van de Mens. Een van de projecten die ik met hart en ziel begeleid is Boekenklets. Een boekenclub die jonge lezers tussen de 18 en de 30 jaar in aanraking brengt met diverse literatuur. We gebruiken boeken als gespreksopener. Heb je interesse? Kijk dan zeker eens op de site dwaalzin.nu.
Ja, Isadora dus.
Ja.
En zij wist meteen welk boek zij ons wilde laten lezen.
Niet lang over moeten nadenken, hè.
Ja, ze heeft het trouwens heel kort gepitcht aan mij.
Mm-hmm.
En ik wist meteen, Lander wil dit lezen. 100%.
Ja, en dat was exact ook wel mijn reactie. Dus, leuk.
Tromgeroffel, het boek is...
Het boek dat ik heb gekozen is Het Ministerie van Dromen van Hengame Yagubifara. Ik hoop dat ik dat juist uitspreek. Het was mijn favoriete boek van 2022. En het raakt thema's aan als opgroeien met een migratieachtergrond, queer zijn... Maar het gaat vooral over familie en wat dat familie betekent en wat dat je daar allemaal voor doet.
Ja, Lander. Spannend, hè?
Ja, heel spannend.
Ja. Heb je er zin in?
Ik heb er al heel veel zin in. Oké, goed.
Klaar om onze honger weer te stillen.
Klaar om onze honger te stillen. En dan stel ik voor... Let's call it a day.
Let's call it a day. Ja, jullie beseffen het niet, maar het is bijna 11 uur 's avonds.
Ja, het is 11 uur. En we moeten echt naar huis.
Enorm zwaar.
Ja, oké. Doei!
Doei!